Goedemorgen. Voor degene die ik nog geen hand heb gegeven bij deze Godszegen voor het nieuwe jaar. We gaan de draad weer oppakken van de serie die we een hele tijd geleden gestart zijn over de bergreden. Ik dacht, het is toch goed om dat af te ronden. We hebben het een aantal keer, meen een stuk of 6 keer gehad over de zaligsprekingen. Het eerste gedeelte van de preek die Jezus heeft gehouden. En we zijn nu aangeland bij de een na laatste. Zalig zijn de vredestichters. En daar gaan we vanmorgen met elkaar over nadenken. En ik zou het wel mooi vinden om nog te bidden vooraf. Vader in de hemel, we danken u dat we hier mogen zijn met elkaar. Dat we uw woord mogen openen. Dat we rechtstreeks de woorden van de Heer Jezus tot ons mogen nemen. Wat is dat bijzonder, dat we die woorden hebben op schrift en dat we met elkaar die woorden echt tot ons mogen laten doordringen, mogen overdenken, mogen uitpakken. En we bidden zo dat u met uw Heilige Geest ons verstand verlicht deze morgen, dat u mij helpt in het spreken om het helder en duidelijk te verklaren en uit te stallen en dat u ons allemaal helpt om open te staan voor wat u tot ons te zeggen heeft. Want wij geloven dat uw woord relevant is vandaag, op dit moment, voor ons leven. En we weten ook dat u soeverein bent en dat u tot ons wilt spreken en dat u ook het juiste woord op de juiste tijd voor ons heeft. En zo bidden we dat u, dat er voor een ieder iets bij zal zitten, dat het ons echt mag aanspreken. Want het is toch de belijdenis die we vaak doen, maar die echt uit het hart is. Dat we niet kunnen leven bij brood alleen, maar bij ieder woord wat uit uw mond uitgaat, Heer. Daar kunnen we echt van leven. Dat wekt leven in ons binnenste. En daar bidden we om. Om het werk van uw geest, om de verlichting van ons verstand. In de naam van Jezus. Amen. Zullen we met elkaar lezen uit Matteüs 5... Het is, ik heb dat al wel eerder gezegd, de inauguratierede van Jezus. Hij komt hier voor het eerst in zijn openbare bediening aan publiek, openbaar. En hij trekt heel veel mensen, heel veel menigten. Dat staat in hoofdstuk 4, het stukje daarvoor. En dan gaat hij zitten en dan vertelt hij hoe zijn koninkrijk eruit komt te zien. De koning is gekomen en hij vertelt hier wat de kinderen van dat koninkrijk kenmerkt, wat hun karakteriseert. Ik lees vanaf hoofdstuk 4, vers 25. En grote menigte die volgde hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea van over de Jordaan. Dus Jezus trekt echt een grote menigte. En toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig. En dat woord zalig is, oh hoe gelukkig, makarios, ik heb dat eerder uitgelegd, hè, van hoe gelukkig, gefeliciteerd ben je als je hongert en dorst naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, en daar denken we vanmorgen over na. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover. Ik hoorde laatst over een Afrikaanse vrouw uit Liberia, Leman Bowie. En zij startte in de jaren 90 een vredesprotestbeweging. Er was in die tijd een hele bloedige burgeroorlog in Liberia. Meer dan 250.000 doden zijn daar gevallen. Meer dan 1 miljoen mensen die hun huis en haard kwijtraakten, ontheemd raakten. En zij leefde in die tijd en zij zette een protestbeweging op van vrouwen die vrede eisten. Ze staan ook wel bekend als de witte shirts beweging. Ze deden namelijk protestmarsen in witte shirts. En dat waren oma's, dat waren moeders, dat waren tantes, dat waren zussen van soldaten. Mensen die vochten in die bloedige burgeroorlog. En terwijl de kogels door de straten suisden, letterlijk, doken zij niet weg, maar gingen zij echt de straat op. Met vrouwen, zoek het maar eens op Google. Want, en dit las ik ergens en dat trof mij wel. Want wie zijn het uiteindelijk die midden in een oorlog op zoek moeten naar eten voor hun kinderen? Dat zijn vrouwen. Wie zijn het die hun kids en hun mannen verliezen in die oorlog? Vrouwen. Wie zijn het die verkracht worden, zwanger van de vijand en dan verstoten? Vrouwen. Zij pikten het niet langer en ze hielden vredesmarsen, gebedsbijeenkomsten. Er was ook wel bijzonder, christenen en moslims samen gingen ze de straten op. Midden op straat. En Leman Gobi leidde deze moedige verzetsbeweging. Het resultaat, hun stem werd gehoord, dus het werd bekender en bekender. En ja, wat doe je tegen een groep vrouwen die met witte shirts vredig over de straten lopen en daar bidden en daar marsen houden? Die schiet je niet omver, dus daar moesten ze iets mee en ze konden er eigenlijk niks mee. En hun stem werd gehoord tot in de kamers van de leiders van de burgeroorlog. En het resulteerde erin dat de oorlog stopte. In 2011 ontving zij de Nobelprijs voor de vrede. En deze is echt een hele indrukwekkende toespraak voor de Verenigde Naties, meen ik. Ja, echt een vredestichter. Iemand die het niet pikte. En die haar leven riskeerde, samen met heel veel andere vrouwen. En uit waren op vrede. Dat het stopte. Dat de zinloosheid van deze oorlog, die alleen maar slachtoffers maakte, stopte. Nou, vanmorgen denken we ook na over vredestichter zijn. Wat is dat? Hoe word je dat? Wat zegt het woord daarover? En ja, we hebben met kerst natuurlijk al gehoord over de vredevorst. En de engelen zongen het, hè? Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dus de komst van Jezus bracht vrede. En we hebben toen ook wel gezegd van ja, maar er is nog geen vrede. En ook met elkaar ja, nagedacht over, maar dat gaat echt komen. We kunnen nu al in vrede leven. Vrede met God, vrede met onszelf, vrede met de ander. Daar gaat het vanmorgen vooral over. Maar er komt een tijd dat de algehele vrede zal komen. Maar wij leven daartussen. Maar de mensen die de vredevorst volgen, die Jezus volgen, die worden gekenmerkt door Jezus zelf als vredestichters. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Dat is de zaligspreking. En dat zij zullen kinderen van God genoemd worden, dat betekent, daar bedoelt Jezus mee, zij lijken daarin op God. Iets verderop in hoofdstuk 5, vers 45, daar staat ook dat we onze vijanden lief moeten hebben, dat we moeten zegenen enzovoorts. Ook mensen die niet zo aardig tegen ons zijn. En dan zegt Jezus in vers 45, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemel is, want hij doet dat ook. Hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. Dus vredestichters. Een vredestichtende houding, dan doe je precies wat God doet en wat Gods hart is. Daarin lijken wij op God. Zij zullen kinderen van God genoemd worden. Ze zullen als zodanig gekenmerkt worden. Even iets nog over die zaligspreking, want we hebben er al een heel aantal gehad, een stuk of 6. Dat, ik zei het al, dat beschrijft, in de meest brede zin, is het de beschrijving van de mensen die horen bij de Jezusbeweging. Die deze Jezus hebben erkend als de heerser, als de hoogste in het universum, die hun knieën hebben gebogen voor hem en zeggen, u bent het hoogste, u bent degene die alles definieert. Nou, onder u wil ik buigen, voor u wil ik leven, zeg u maar wat ik moet doen. Ik wil u volgen. En dat betekent, ik wil uw leer, uw onderwijs, wil ik volgen en u erkennen als het hoogste gezag in mijn leven. En dan zegt Jezus, dan zijn dit de mensen hoe ze eruit zien. Ze zijn arm van geest, ze kennen iets van, ik ben niet zelf koning, u bent koning. Ze zijn, worden gekenmerkt door een treurende levenshouding. Ze kennen iets van het verdriet van hun eigen zonde, als je naar binnen kijkt. Ze overschreeuwen dat niet, ze maskeren dat niet. Maar ze kijken daar eerlijk naar en ze kunnen daarover treuren. Ook over wat er in de wereld gebeurt. Ze zijn zachtmoedig, hun gemoed is zacht geworden. Zij zijn, je ziet er ook een volgorde in, hè. Zij, als je een zacht gemoed hebt, dan kom je ook open voor de nood in deze wereld. Zij zijn mensen die worden gekenmerkt door een honger en een dorst naar gerechtigheid. Ze verlangen naar het juiste in hun eigen leven, in hun gezinnen, in de samenleving, in de kerk. Ze verlangen naar gerechtigheid. Ze zijn, worden gekenmerkt door barmhartigheid. Ze hebben een zacht, een warm hart, deze mensen die Jezus volgen. Mooie mensen, hè? Ja. Zij zijn rein van hart, dus ze willen zichzelf rein bewaren, dat zonde en viezigheid en dat geen vat heeft in hun hart, maar dat hun hart wordt gekenmerkt door reinheid, door loyaliteit alleen aan God. En dat uitzicht ook in vredestichtend bezig zijn. Nou, ik zat me af te vragen van ja, waarom doet Jezus deze beschrijving? Wat is het doel? Want wij horen dat. De discipelen hoorden dat. Wat is het doel dat Jezus deze preek houdt, deze zaligsprekingen geeft? Want het doel is niet in de eerste plaats dat je dit hoort en dat je zegt, oh, dan ga ik hard mijn best doen om rein van hart te zijn. Of ga ik hard mijn best doen om een barmhartig persoon te zijn. Of ga hard mijn best doen om een vredestichter te zijn. Dat is niet het doel. Het is een beschrijving. In het Engels is het beatitudes. Het zijn attitudes, houdingen, die je niet krijgt door keihard je best te doen, maar die je krijgt door Jezus te volgen en door hem te erkennen. En dan is dit hetgeen hoe het zich uitwerkt. Maar waarom dan deze preek? Nou, ik denk drie dingen. Eerste, herkenning. Dus Jezus spreekt dit tot ons vanmorgen en we lezen dit en we lezen zijn woorden. En daarin, als je Jezus volgt, herken je je als het goed is. Niet in volmaaktheid, maar als het goed is, is dit de gerichtheid van je hart. Je kent hier iets van. En dat heb je nodig, herkenning, omdat het tegengesteld is aan wat de wereld ons leert. Want je zou, ja, zalig zijn degenen die treuren. Ja, dat is natuurlijk niet wat deze wereld ons leert. Zalig zijn de zachtmoedigen, die zullen uiteindelijk de aarde beërven. Ja, als je een zacht gemoed hebt, dan zul je winnen. Hoe dan? Nou, dat is wel wat Jezus zegt. De zachtmoedigen zullen uiteindelijk winnen. Die zullen blijven bestaan. Die zullen de aarde beërven. Dus het wekt herkenning. Of je zegt, oké, ik herken dit. Oh, ik ben niet gek. Ik ben niet gek. Ik ga niet kiezen voor die weg van de wereld. Want dat is uiteindelijk een weg die naar de ondergang leidt. Ik volg het smalle pad van Jezus. En ik vind herkenning in de woorden die hij spreekt. Het is ook, want je bent te feliciteren. Even tussen, nog even naar de herkenning. Jezus zegt gefeliciteerd. Vanmorgen. Zalig. Gelukkig. Makarios. Zalig. Gefeliciteerd. Als je iets kent van treuren. Dan denk je, ja, oh, ik zit met haar huilen. En dan zeg Jezus vanmorgen niet van, nou, kom op wat je. Doe even normaal. Even kop op. Sterk zijn. Nee. Hij zegt vanmorgen, gefeliciteerd. Je bent gelukkig te prijzen. Als je daar iets van kent. Want en hij doet dan een bemoediging, dat is het tweede doel van deze zaligsprekingen. Dan zul je getroost worden. En elke zaligspreking heeft ook een bemoediging in zich. Voor hun is het koninkrijk der hemel. Zij zullen getroost worden. Ze zullen verzadigd worden. Ze zullen God zien. Bemoediging. Het is zwaar om tegengesteld te leven. Maar Jezus zegt, ik doe jouw geweldige belofte. Hou vol. Derde, dus herkenning, bemoediging, ook aansporen. In de zin van, strek je hiernaar uit. Vredestichtend bezig zijn. Als het goed is, ken je daar iets van, want je hebt Jezus leren kennen en zijn geest woont in je, als je hem kent. Dus dat leven is in je aanwezig, maar dat leven moet ook geactiveerd worden. Anders zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, geef mij gewoon het kruis, geef mij de genade, zeg maar wie ik ben in Christus, en that's it. Nee, de Bijbel staat ook vol met aansporingen. Niet om daarmee een soort van een streepje voor te krijgen bij God, maar dat nieuwe leven in ons, dat moet ook geactiveerd worden. Dat moet ook handen en voeten krijgen. En daar hebben we ook onderwijs voor nodig. Strek je hier naar uit. Geef dit ruimte. Dit is het goede. Dat. Oké. Wat zijn vredestichters? Nou, wat zijn het niet in de eerste plaats? Het zijn geen mensen die met niemand in de klins liggen. Anders was Jezus ook geen vredestichter. Dan was de koning zelf niet hoe hij zegt dat zijn koninkrijk eruit moet zien. Want Jezus lag in de klins met fariseeën. Hij lag in de klins met de tempel, de verkopers op het tempelplein. Hij gooide zelfs hun marktkramen om. Er is ook één vers verder, we hebben het ook gelezen, zegt hij ook. Zalig ben je als je vervolgd wordt om de gerechtigheid. Zalig ben je zelf als men u smaadt en vervolgt door te liegen, allerlei kwaad tegen u spreekt. Dus die de mensen van het koninkrijk worden gekenmerkt ook door dat. En ergens iets op een andere plek, in Lucas 6, zegt hij zelfs dit. Wee u wanneer alle mensen goed van u spreken. Dat is ook eens even nog een... Pas maar op. Als iedereen zegt, nou, is echt een toffe peer of een fijne vrouw. Als iedereen dat zegt, wee u, zegt Jezus. Waarom? Hij zegt, ja, want zo deden ze ook met alle valse profeten in de vroege tijden. Want dan kan het maar zo zijn dat je een pleaser bent. Dat je iedereen naar de mond praat. Dat je geen kleur bekent. Als het goed is, als je Jezus volgt, dan zul je ook tegenstand ervaren. Want je brengt een compleet tegengestelde boodschap dan wat de mensen zonder Jezus geloven en verkondigen. Dus het is niet iemand die een pleaser is, die het iedereen maar naar de zin wil maken, alles om de lieve vrede maar gedoogt en laat bestaan. Iemand die altijd maar concessies doet, een water bij de wijn, dat is niet een vredestichter. Juist niet. Wat zijn het wel? Het zijn mensen die alles doen wat nodig is om vrede te stichten. Zoals het voorbeeld wat ik net aanhaalde. Dat is natuurlijk dan een moedige vrouw en iemand die in de picture is komen te staan, die een Nobelprijs heeft gewonnen. Nou, ik denk dat de meesten van ons dat niet gaan, dat we geen Nobelprijzen gaan winnen. Ja, Trump die aast erop. Hè. Maar er zit wel dat dezelfde componenten in van moedig zijn. En zelfs, dat zie je bij die vrouw ook, bij die Laiba Bowie, zelfs je eigen leven riskeert voor de vrede. Daar kom ik zo meteen nog wel verder op. Maar het zijn dus geen de doetjes of de watjes, dat. Wat is vrede? Het is ook altijd wel goed om even echt over na te denken van wat is dat dan vrede? Voor ons is dat best moeilijk om te definiëren. Want wij zetten vrede, dan moet je het tegenover oorlog zetten. Hè? Je moet het tegenover iets negatiefs zetten. Ja, oorlog is, dan zijn dingen niet in harmonie. Dan staan partijen tegenover elkaar, die zijn in conflict. Nou ja, je kent dat als je kinderen hebt, in je gezin wel, of in je families, of wat dan ook. Conflict. Vrede is het tegenovergestelde. Dat is als dingen in harmonie zijn. Dat vind ik zelf een mooi woord. Als dingen in harmonie zijn. In de Message vertaling van Eugene Peterson, ik weet niet of je hem kent, maar dat is een paraphrase vertaling die omschrijft het als dat je zalig ben je als je in plaats van in conflict leeft met elkaar, dat je met elkaar samenwerkt. Je zou kunnen zeggen, dat is vrede. Dat je samenwerkt. Dus in de gemeente ook. Als er vrede is in de gemeente, als er eenheid is, dan is er harmonie. En dan werk je samen. Voor een bepaald doel. Nou, als dat nou eens zou gebeuren in deze wereld. Als iedereen zou samenwerken met elkaar. Hey, of in je gezin. Als in ons gezin. Als iedereen met elkaar samenwerkt. Dat we met elkaar een doel hebben. Namelijk, we willen dat we elkaar dienen, we willen elkaar lief hebben. Nou, dat zou toch fantastisch zijn? Ja, dan zouden er ook geen conflicten zijn. Dan zou Poetin met Trump samenwerken. Ja. En Maduro, heet hij, van Venezuela, die zou dan zeggen, joh, laten we even met elkaar praten en laten we samen die olievelden nou gewoon op een goede manier gaan inzetten. Tot heil voor heel veel mensen en tot nut van onze samenlevingen. Ja, zou fantastisch zijn. Harmonie, vrede, in plaats van tegenover elkaar samenwerken. Dat vind je in de Bijbel ook, een aantal plekken. 1 Kronieken 12 vers 17 kwam ik tegen. Was David op de vlucht voor Saul. En dan komen de mannen uit de stam van Benjamin en Juda tot hem. En dan zegt David, als u met vrede naar mij toegekomen bent om mij te helpen, dan zal ik één van hart met u zijn. Dus kom mij helpen. Laten we in vrede samen het doel dienen. Een Nieuw Testamentisch voorbeeld. Paulus brief van Filippenzen, bekend vers, roept hij twee vrouwen op in de gemeente van Filippi die ruzie aan het maken waren. Zegt hij, ik roep Euodia en Syntyche ertoe op om eensgezind te zijn in de Here. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, Epafroditus, help deze vrouwen. Hij riep Epafroditus, een metgezel van hem, een medewerker, om deze twee vrouwen die in de kerk zaten, het zou je gebeuren, hè? Zit je in de kerk, wordt je naam afgelezen. Ik roep, dat ze nu even moeten stoppen met ruzie maken. Ja, zo ging dat. Paulus schreef een brief aan de gemeente van Filippi. En hij roept dit op en hij zegt, ik roep en Epafroditus, ook een leuke naam trouwens, ik roep jou ertoe op, wil jij hun helpen? Wil jij een vredestichter zijn voor deze twee vrouwen? Met als doel, en daar roept hij in de Filippenzenbrief heel vaak toe op, dat jullie eensgezind zijn. Eén van hart, één van gevoelen, één van missie. Ja, want wat is er meer killing, ook in een gemeente, maar ook in een gezin, en ook in een familie, als je tegenover elkaar staat, kan je dan nog tot zegen zijn? Als er gedoe is, ik sprak pas nog iemand, die was gedoe in de kerk. Ja, dan ben je niet bezig met een missie. Namelijk mensen tot Jezus brengen. En Jezus groot maken en verheerlijken en verkondigen. Dus dat is ook voor ons echt een oproep. Laten we vredestichter zijn. Laten we de eenheid bewaren. Hij is er, gelukkig, door de geest. We moeten hem bewaren. En scherp zijn daarop. Maar het is dus in harmonie zijn. Alles doen wat in je vermogen ligt om vrede te brengen. Dat is een vredestichter. Wat is nodig om een vredestichter te zijn? Want ik heb hier echt oprecht mee geworsteld. Ook want als je een preek voorbereidt, dan is het natuurlijk een grote reflectie voor je eigen hart en voor je eigen leven. Vredestichter zijn. Wat is daarvoor nodig? Ja, wat zit daarvoor heel vaak in de weg? Dat is hem anders gesteld, de vraag. Nou, wat zit heel vaak in de weg? Ikzelf. Mijn ego. Wat is de bron van ruzie, anders gesteld nog? Wat is de bron van ruzie? Van conflicten? Ego. Ja. Dikke ikken. Dikke ikken. Dikke opgeblazen ikken die tegenover elkaar staan. En die hun gelijk willen hebben en op hun rechten staan. Dat zorgt voor conflicten. Jacobus zegt dat ook, Jacobus 3, vers 14, zegt hij, wie is er wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. En dan zegt hij, wanneer u echte bittere afgunst, jaloezie of rivaliteit en eigen belang in uw hart hebt, beroem u er niet en lieg niet tegen de waarheid. Want dat is niet van boven, zegt hij. Dat is niet de wijsheid van boven. Maar die is aards. Dat is gewoon plat. Die is natuurlijk. Dat is je natuurlijke driften. Die is duivels, zegt hij zelf. Want waar afgunst, dus jaloezie, rivaliteit en eigen belang is, daar heersen wanorde. Ja, daar heerst oorlog. Daar is chaos. En dat hoort bij Satan. Wanorde. En allerlei kwade praktijken. En dan zegt hij, maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste rein. Die is vreedzaam, die is welwillend. Mooi, hè? Mooie woorden. Bij Satan horen nare woorden. Gewoon vieze woorden. Als Afgunst, een eigenbelang, wanorde, kwade praktijken zijn geen mooie woorden. Mooie woorden bij Gods koninkrijk. Rein, vreedzaam, met een D. Welwillend, voor reden vatbaar. Vol barmhartigheid en goede vruchten. Onpartijdig en ongeveinsd. Dus niet hypocriet, gewoon eerlijk. Mooie woorden. Maar de bron van conflict is het ik. Eigenbelang. Dat is een woordje die voor mij dan uitspringt. Mijn belangen. Ja. Wat zou er gebeuren in deze wereld? Als niemand meer aan zijn eigen belang zou denken. En alleen aan het belang van de ander. Nou, dan wordt er aan iedereen gedacht. Ja. Alleen niet door jezelf. Jij denkt aan de ander. Zou het een mooie wereld worden? Iedereen denkt aan het belang van de ander. Niet het ik, maar het hij of zij. Je zegt, het is onmogelijk. Dat voelt gek, hè? Als je zo zou leven. Ik denk niet meer aan mijn eigen belang. Dan beginnen er allemaal radertjes te draaien. Jammer. Ik zou het wel leuk vinden om dat zo even te vragen. Welke jammers komen er bij jou naar boven? Ja, weet je waarom? Dat vinden we doodeng. Niet meer. Wie komt er dan nog voor mij op? Wie komt er dan nog voor mij op? Dit legt echt bloot, en daarom is dit ook het probleem, het ego. Dat ego is groot geworden. Dat is dik geworden, dat is een dikke ik geworden. Waarom? Omdat hij God kwijt is geraakt. En omdat hij nu een soort van alleen in deze enge wereld staat. En hij moet voor zichzelf zorgen. En dat doet hij ja, door zichzelf te profileren en door zijn eigen belang te zoeken. Tuurlijk moet hij zijn eigen belang zoeken. Hij is verweest. Hij is verloren. Zo spreekt de Bijbel er ook over, hè, over de mens. Hij is verloren. Wat betekent verloren? Als je iets verloren bent, kinderen. Wat denk je dan aan? Ja, dan ben je het kwijt, toch? Ben je het kwijt? We zijn kwijt. Wat zijn we kwijt? Of wie is ons kwijt, beter gezegd? God is ons kwijt. En daardoor hebben we hele grote en ook pijnlijke ego's gekregen, ikken gekregen. En nu zoeken we van nature ons eigen belang. En dat gaat niet goed, daar wordt de wereld niet beter van. En dat bewijst het ook, want hoeveel vredesconferenties zijn er wel niet geweest? En de Verenigde Naties. En het is niet per se beter aan het worden. Ik weet niet of in deze kerk iemand zei, er zijn, weet ik het, hoeveel conflicten op de wereld momenteel. Nou, daar is er nog eentje bij nu, Venezuela. En zo blijft het maar doorgaan. Dikke ikken, zelfgerichtheid, ego's. En dat zou natuurlijk, dat klinkt heel veroordelend. Ja, als ik tegen je zeg, ik ben echt een ego. Ja, dan zit je hier wel heel braaf, maar eigenlijk zou je willen zeggen van, nou, hallo, zeg, doe even normaal. Ik en ego. Je bent zelfgericht. Ja, maar als je heel eerlijk bent, als ik heel eerlijk ben, dan ben ik dat. Ben ik echt, ik denk, als ik split seconds moet reageren, mijn eerste neigingen zijn ik. Maar daaronder, en daar klinkt hij misschien iets zachter, of iets meer ook de diagnose van waarom ben je nou zo zelfgericht en waarom ben je nou zo egocentrisch? Ja, omdat je verweest bent geraakt. Je bent thuis kwijt. En omdat je verloren bent geraakt. Ja. Er zitten ook woorden aan vast, als je zegt van nou, ik herken het niet zo, maar in ieder geval, je kan soms heel licht geraakt zijn. Of snel gekwetst. Je voelt je snel tekort gedaan. Dat zijn allemaal diezelfde dingen. Je wordt niet uitgenodigd voor het feestje. Of iemand heeft je niet zien staan en heeft niet wat dingen tegen je gezegd. En je voelt je gekwetst, je voelt je geraakt, tekort gedaan. Niet gezien, niet gekend, dat. Wat is nodig? Nou, het ego moet genezen worden. Ja, dat is dan de oplossing, hè? Hij moet thuiskomen, hij moet gevonden worden. Dat zijn allemaal termen van verlossing. Nou, ik hoop als je Christus kent dat je zegt, ja, ik ben thuisgekomen. Ik heb weer een thuis. Christus heeft me weer thuisgebracht. Bij het hart van de Vader. Ik was verloren. Ik ben gevonden. Ben je al gevonden vanmorgen? Ik ken natuurlijk niet iedereen, meestal wel. Meestal. Maar ben je gevonden door God? Dat is toch, er is niks mooiers dan dat je je gevonden weet. Paulus zegt in Efeze 2, die zegt over de mensen buiten Israël. Israël was natuurlijk onder het oude verbond, was het thuis van God. Daar was God te vinden. Daar was de tempel, daar was de eredienst, daar waren de beloften, de verbond, daar was het. En de mensen daaromheen, de heidenen, de andere volken, ja, die waren verweest en verloren. Die waren ver bij God vandaan. En dan zegt Paulus, jullie, zegt hij tegen de Efeziërs, dus heidense gelovigen, jullie waren vroeger zonder Christus, jullie hadden geen hoop, jullie waren zonder God in de wereld. Efeze 2 vers 12, dan zegt hij dit. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die vroeger veraf was, door het bloed van Christus dichterbij gekomen. Want hij, Christus, is onze vrede. Daar heb ik even over nagedacht. Paulus zegt daar, hij is onze vrede. Hoe krijg je, want dat is belangrijk, hè? Om vredestichter te zijn, moet je eerst vrede in je hart hebben. Anders word je geen vredestichter. En dan zegt Paulus, Jezus is onze vrede. Hoe dan? Nou, hij heeft ons weer teruggebracht. Door het bloed heeft hij ons teruggebracht naar het vaderhart. En Paulus zegt het in Romeinen 5, zegt hij het zo, hè. Wij dan nu, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. En dat is belangrijk. Dat je vrede hebt met God. En dat heb je als je bekleed bent met de klederen van de gerechtigheid. Wat Jo net zei. En dat betekent dat God jou een verklaring van onschuld heeft gegeven. Door het bloed van Christus. Een verklaring van onschuld. En dan heb je vrede met God. Dan mag je gewoon open met God leven. In het huis van de Vader wonen. Tot in lengte van dagen. Ja, dan komt er vrede in je hart. Vrede met God. Dan komt er vrede in je hart. Want dat is ook logisch. Want wat was het probleem? Mijn ik is het probleem. Ik ben op mezelf gericht. Ik wil mijn eigen belangen verdedigen. En nu krijg ik vrede met God. Ik krijg weer een thuis. Ik krijg weer een vader. En er wordt nu voor me gezorgd. Dat is een kind van God. Als je kind van God bent. Dat vinden we moeilijk, hè, om daaruit te leven. Maar dat is wel wat we tegen elkaar zeggen. Je hebt een vader in de hemel. Broer, zus. Je hebt een papa. Een Abba vader. Hoe liep Jezus over deze wereld? Een dikke ik? Nee, helemaal niet. Waarom niet? Hij wist zich volledig geborgen door en volledig geliefd door zijn vader. Hij wist wie hij was, de zoon van God. Kind van de koning. Degene die alles in zijn hand had, er werd voor hem gezorgd. Dat is echt waar ik je mee wil bemoedigen vanmorgen. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Er wordt voor je gezorgd. Er is een vader in de hemel. En als die voor de musjes zorgt, hoeveel te meer zal hij die niet voor jullie zorgen? Beelddragers, zonen, dochters van de Allerhoogste. Vrede met God, dat zorgt voor vrede in je hart. Met jezelf. Ik ben geliefd, ik ben aanvaard, ik ben geaccepteerd. Zoals ik ben. En dat resulteert erin dat je ook een vredestichter kan zijn. Dat je vrede kan maken met die ander. Want ook in conflict, ook als dingen moeilijk gaan, ook in jouw relaties, dan komt die ik als eerste naar boven. En dan gaat het heel vaak over jou. En het doel van Jezus, volgeling zijn van hem, is vredestichter worden. Dan kan je als het ware daar, dan is het niet altijd, dan gaat het niet altijd over jou. Want dat gebeurt heel vaak, hè? Mensen die verwond zijn, gebroken en waar het ik heel groot is. Je kunt zo iemand een verhaal vertellen en zo iemand vertelt gelijk iets over zichzelf. Die staat niet open. Dat kan zo iemand ook niet. Dus jij vertelt, oh joh, ik liep door de sneeuw en ik gleed uit. Oh ja, ik ook! En ik was aan het autorijden en ik kon de weg even helemaal niet vinden. Ja, dat had ik ook! Ja, dat. Maar iemand die bij Jezus hoort, die leert, tuurlijk, het is een proces. Maar je wordt steeds meer vrij van jezelf. En hoe vrijer je bent van jezelf, hoe meer je vredestichter kan zijn. En open kan staan voor die ander. En dat zeggen we ook heel vaak tegen elkaar. En dat is ook echt zo. Als er een conflict is, als iemand iets tegen jou doet, wat onrechtvaardig is, wat niet eerlijk is, wat niet klopt, dan zegt dat iets over die persoon en dan zegt dat nog niks over jou. En als je vrij bent van jezelf en als je de liefde en de bevestiging van Jezus en van God de Vader in je hart hebt, dan kan je als het ware even terugstappen en zeggen, wat zegt dit dan over die persoon? Wat gebeurt daar? In plaats van dat je meteen hakketak erbovenop springt en oorlog maakt. Mijn iPad is vervelend aan het doen. Dat, dus vrij worden van jezelf. En we gaan naar de praktijk toe, maar eerst nog even dit. We gaan het heel praktisch maken, want dit moet je praktisch maken, want anders dan blijft het zweven. Nog even dit. Dus zelfverloochening is ook waar Jezus veel toe oproept. Hè? Wie zijn leven lief wil hebben, die zal het verliezen. Wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het vinden. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis opnemen en mij navolgen. Echt hoort helemaal bij het onderwijs van Jezus. Het heeft alles hiermee te maken. Volgelingen van Jezus verloochenen zichzelf. Dat betekent dat je jezelf verloochent. Dat je jezelf, dat je niet meer in dat middelpunt staat. Maar, en dat is echt heel belangrijk, dat is geen doel op zich. Zelfverloochening is geen doel op zich. Je kan dat als een deugd gaan zien. Als iets, ja, dat hoort, zelfverloochening. Maar zelfverloochening is nodig om lief te kunnen hebben. Dat zit hier helemaal in. Dus het is geen doel op zich. Het is ook iets moeilijks. Maar uiteindelijk, zegt Jezus, als je je leven verliest, dus jij staat niet meer in het centrum, jouw dikke ik niet meer, dat zet je aan de kant, je eigen belangen zet je aan de kant. Je dient nu het belang van de ander, je dient het belang van God, je dient het belang van de vrede, van de liefde. Je verloochent jezelf en dat opent de weg om uiteindelijk echt lief te kunnen hebben. En dat is het doel. En het is zaliger te geven dan te ontvangen. De weg van Jezus is uiteindelijk het leven vinden. Dus je denkt, ik moet voor mezelf zorgen, ik moet voor mezelf opkomen. Ik, uiteindelijk wordt het armetierig, word je niet gelukkiger van. Laat je los, gaat jouw ik uit het middelpunt, verlies je je leven. En stel je je open voor de ander, ga je lief hebben, ga je dienen, ga je de vrede dienen, dan zul je het leven vinden. Andersom koninkrijk. Ja. Wij hebben dit zelf ervaren. Ik heb de neiging, als ik niet fijn in mijn vel zit, als ik me niet fijn voel, als ik me rot voel, als ik me wat dan ook, er speelt van alles, wat ga ik doen? Neiging om afspraken af te zeggen. Om niet meer in contact met mensen te komen te staan. Om een beetje afstand te houden. Wij hebben ervaren, en dat komt hierdoor, dat je juist wel moet blijven geven. Als je datgene wat jij verlangt, dat is ook een gouden regel, wat jij verlangt, geef dat aan een ander. Heel vaak doe je andersom. Je verlangt iets, je verlangt geborgen, je verlangt liefde, je verlangt gezien te worden en je probeert dat te zuigen en je raakt steeds meer gedesillusioneerd. Draait eens om. Ga het eens geven. En je zal zegen ervaren. Zaliger te geven, dat is een breed principe, dat is het principe van Jezus. Je wordt gelukkiger van geven dan van ontvangen. Want als je geeft, ontvang je nog veel en veel meer. Praktijk. Hoe in de praktijk? Drie dingen. Er gebeurt iets. Iemand raakt je. Iets raakt je. Eerste. Word stil. Jacobus zegt, Jacobus 1, wees snel om te luisteren, traag om te spreken, traag tot toorn. Dus, er gebeurt iets. Ga niet je primaire dingen uiten. Maar word stil. Luister. In onze tijd is een soort van, als je maar zelfexpressie en alles maar kunnen delen, dat is een soort van het hoogste goed geworden. Maar de Bijbel spreekt er echt anders over. De Bijbel spreekt over zelfbeheersing. Dus niet alles zomaar primair eruit gooien. En wees heel eerlijk, jouw primaire eerste reacties zijn vaak niet de beste reacties. En dan denk je later, oei, had ik eigenlijk beter niet kunnen zeggen of doen. Dus stil. Want anders komt er ongefilterd van allerlei ellende uit. Snel om te luisteren. Luister maar gewoon eens. Stel eventueel verdiepingsvragen als er een conflict of als er iets is. Stel verdiepingsvragen, maar luister. Wees stil. Tweede. Hoe word je vredestichter? Tweede. Denk. Stil, denk. Zet de situatie in het licht van God en het evangelie. Stel vragen als, wat gebeurt hier nou? Is er iets in mij waar ik me voor moet verontschuldigen? Het zegt heel vaak iets over de ander, maar het kan ook zo zijn dat er ergens iets bij jou zit. Reflecteer in gebed en zeg, God, is er iets? Of anderen, vraag van, wat denk jij? Zit er iets in mij wat verzorgt? Of hoe kijk jij naar deze situatie? Dus denk. Waarom doet de ander zo? Hoe kan ik het beste reageren, zodat het God eert? Welke impact heeft de manier waarop ik reageer op hem of haar? Zie, dan ben je niet meer met jezelf bezig. Welke, dat vind ik zelf, dit komt trouwens uit een boek van Lloyd-Jones, deze drie. Welke impact heeft de manier waarop ik wil reageren op hem of haar? Dat is liefde. Of de anderen eromheen, of het bedrijf, of het team waarin ik werk. Welke impact heeft het als ik dit of dat zeg? Of de kerk? Als je op die manier gaat denken, gericht zijn op de ander dus, dan ben je bezig met vrede stichten. Dus het is heel praktisch. Als je denkt in het licht van jezelf, dan zal er strijd en oorlog zijn. Het derde, stil zijn, denken. Zet het in het licht van Gods woord, van het evangelie, van wie je bent zelf in Christus en wat voor impact dat zal hebben op de ander en op de hele sociale setting. Het derde, doe. Zoek naar ingangen en methoden om vrede te maken. Jezus zegt het zo, hè? Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Echt waar. Ja. Dat is het onderwijs van Jezus. Als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Zegt de rabbi der rabbies, de leraar der leraars. Ja. Dus, je hebt iemand die je gekwetst heeft, gekleineerd misschien, heeft je pijn gedaan. Je hebt niet geantwoord, je hebt eerst nagedacht. En je hebt misschien gezegd, oké, deze man, deze vrouw is in de tang van het kwaad en de zonde. Ik zie de invloed van de boze in hun leven, in haar leven, in zijn leven. En je ziet ook de nood en je probeert daar dan iets in te betekenen. Is dat geen ultieme vrijheid? Als je zo vrij bent, dat is waar Jezus ons wil hebben. Dat we zo vrij zijn, dat we onze vijanden lief kunnen hebben. En dat we ze kunnen zegenen. En dat we zelfs kunnen zeggen, joh, ik zie dat je honger hebt. Hier heb je een bord. Wat zou die lekker vinden? Spaghetti? Wat zeg je? Zuurvlees? Gado gado. Hier heb je een bord gado gado. Ja. Dus doe wat in je vermogen ligt om die ander te zegenen en te voorzien in noden bij die ander. Dat is ultieme vrijheid. Kan alleen maar als je dicht bij het hart van Jezus bent. Dit is, daarom worstelde ik hier ook mee. Ik denk, hoe dan? Dit is mission impossible. Echt. Leven in onvoorwaardelijke liefde is mission impossible 1, 2 en 3. Er zijn films van, toch? Echt. Is onmogelijk. Behalve als je Jezus kent, als je hem volgt en als zijn geest in jouw leven is. Dan wil hij dat. Daarom zegt hij ook. Blijf in mij, blijf met mij verbonden. Dat moet vanuit mij stromen, want zonder mij kun je niks doen. Zonder mij kan je dit niet doen. Dicht bij Jezus blijven, met hem verbonden. En dan kan het wel. En dan zegt Paulus ook in Romeinen 12, vers 18, indien mogelijk, voor zover het van u afhangt, mooi hè, als het mogelijk is, echt zijn situaties dat het gewoon niet mogelijk is, voor zover het van u afhangt, er zijn situaties dat waar jij geen invloed op hebt, houd vrede met alle mensen. Het is ook balans, hè? Soms lukt het gewoon niet, vrede stichten. Het is niet mogelijk. Ja, ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb echt oprecht geprobeerd wat ik kon, maar het lukt niet. Er zit heel veel waar ik geen invloed op heb. Houd het op, Houd vrede met alle mensen voor zover het van jou afhangt en indien mogelijk. Hoe gelukkig zijn de vredestichters? Zij lijken sprekend op God, zullen als zodanig worden herkend. En hier sluit ik mee af. God wordt tot 3 keer toe de God van de vrede genoemd. Hebreeën 13, Romeinen 16 en 1 Thessalonicenzen 5. De God van de vrede. Mooi hè? God is de God van de vrede. Dat is zijn hart. Daarom zijn degenen die vrede stichten ook, die lijken op God. De God van de vrede. Dus alle onvrede, alle kwaad, alle oorlog, alle conflicten, dat komt niet bij God vandaan. Dat is niet in zijn hart. Daar kunnen we hem niet van betichten. Dat komt door de zonde, dat komt door Satan, dat komt door ons vlees. Daar komt het door. Niet bij God. God is de God van de vrede. En de God van de vrede is niet hoog op zijn troon blijven zitten. Maar hij heeft offers gebracht om vrede te bewerken, toch? Hij is, Filippenzen, hij heeft het niet als roof beschouwd. Hij was aan God gelijk, maar hij heeft zichzelf ontledigd, zegt Filippenzen. Hij heeft zichzelf ontledigd, hij heeft zijn godheid ondergeschikt gemaakt aan zijn mensheid. Hij is slaaf geworden, Jezus, God, de God van de vrede, slaaf geworden. En hij is niet gekomen om gediend te worden in de eerste plaats. Hij is gekomen om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dat is de God van de vrede die wij dienen. En dat is de Jezus die wij na mogen volgen. Namelijk door ook ons leven af te leggen en te zeggen, ik wil een slaaf zijn van mensen. Ik wil vrede brengen. We leven niet meer voor onszelf, maar we volgen Jezus in dit patroon. Daarin ligt echte vrijheid en het echte leven. En daarin lijken we sprekend op onze God en zijn we zijn kinderen. God geeft echt genade aan ons, zijn geest, om dit leven te kunnen leven. Laten we danken. Heren, we danken u voor uw woord. Mission impossible, Heer. Voor ons, natuurlijke mens. Maar bij u mogelijk. Want u heeft dit geleefd, Heer Jezus. U heeft uw vijanden lief gehad tot het einde. U bad zelfs voor ze. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heer, we bidden dat u ons meer en meer volmaakt van uw geest. Zodat wij op u zullen lijken. Navolgers zullen zijn van u, Heere God. In het leven, in de liefde. In Jezus' naam. Amen.